Er is slechts één geweest die hier vanavond een toegangskaartje heeft getoond. De rest is zomaar binnengeslopen en is ergens gaan zitten. En dat toegangskaartje was een cassettebandje van een studie in Smilde in het jaar 2000. En wel op 12 oktober 2000. Dus 18 jaar geleden ongeveer, op één dag na. En toen ging het al over de toekomst. En de mevrouw, de zuster die hier was, heeft dat kennelijk meegemaakt en bewaard. Fijn dat je hem hebt. En de rest is ook welkom. Sowieso. Openbaring 15. Openbaring 15. Vers 1. En ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaarlijk. 7 engelen met de 7 laatste plagen. Want daarmee zal de toorn van God tot een einde gekomen zijn. En ik zag iets als een glazen zee met vuur gemengd. En de overwinnaars van het beest, van zijn beeld, van zijn merkteken en van het getal van zijn naam, stonden, in deze vertaling staat bij de glazen zee, maar vele andere vertalingen hebben, stonden op de glazen zee, met de citers van God. En ze zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God, en het lied van het lam. Met de woorden, groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, Heren, Almachtig God, rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen, koning van de heiligen, staat in deze vertaling, koning van de natiën, koning van de volkeren, of zelfs koning van de eeuwen. Wie zou u niet vrezen, Heere, en uw naam niet verheerlijken, immers u alleen bent heilig, heb u uitgezongen vanavond. Want alle volken zullen komen en u aanbidden. Want uw oordelen zijn openbaar geworden. En daarna zag ik en zie de tempel van de tent van de getuigenis in de hemel werd geopend. En de 7 engelen die de 7 plagen hadden kwamen uit de tempel gekleed in smetteloos en blinkend linnen en omgord om de borst met gouden gordels. En een van de 4 dieren gaf de 7 engelen 7 gouden schalen, gevuld met de toorn van God, die leeft tot in alle eeuwigheid. En de tempel werd vervuld met rook, vanwege de heerlijkheid van God en vanwege zijn kracht. En niemand kon de tempel binnengaan voordat de 7 plagen van de 7 engelen tot een einde gekomen waren. Tot zover. Het is een klein stukje tekst, maar met een behoorlijke lading, met een flinke inhoud. En we proberen om die inhoud er ook uit te krijgen, te laten zien. We moeten iedere keer een beetje ons inleven, indenken in de sfeer van dit boek. Dit boek bestaat uit 3 stukjes. Het Bijbelboek Openbaring in 3 stukjes. Het eerste is hoofdstuk 1, het eerste stukje. De hoofdstukken 2 en 3, dat is het tweede stukje. En vanaf hoofdstuk 4 begint het derde stuk. Daar zitten we. Wat na nu, na deze geschieden zal, wat na nu gaat gebeuren. We zitten dus in de toekomst te kijken. Nou, in die toekomst zijn er 3 categorieën, 3 groepen die alle 3 gaan zingen. U bent ermee begonnen vanavond. Het was helemaal niet erg om een lied extra te zingen. En het is ook nodig, denk ik. Ik hoorde vroeger iemand zeggen, een onderwijzer uit Emmen, alleen verloste zondaren kunnen zingen. De engelen zingen ook niet, want die zijn niet verlost. Dat was zijn theorie. laat maar, want u zingt misschien met de kerst dat de engelen zongen in de velden van Efrata of de velden van Bethlehem. De discussie daarover is zinloos. Maar waar het wel om gaat is dat er gezongen wordt. En de eerste categorie die zingt in de Bijbel, in het laatste Bijbelboek, in het laatste Bijbelboek, dat zijn de gelovigen die het lam zien staande als geslacht. En die om die troon zijn, met de velen, die ook citers hebben. Ze hadden elk een citer. En ze gaan de Heer Jezus bedanken, ze gaan het lam prijzen. En dat is het lied van het lam. Ik wil het graag even met je lezen, Openbaring 5, in 1, 2 teksten. Openbaring 5, vers 6, en ze zongen een nieuw lied. En ze zeiden, u bent het waard om de boekrol te nemen, zijn zegels te openen, want u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed uit elke stam en taal en volk en natie. En u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en tot priesters. En daar is een bijzonder gezelschap aan het zingen. En we moeten ons de vraag durven stellen, welk gezelschap is dat? Ik heb dat, toen we daaraan toe waren, ook behandeld. Althans, ik heb een poging gedaan. Ik hoop ook dat het geland is. Dat bent u als u gelooft in de Heer Jezus. Dan bent u er zeker bij. Alleen door het geloof in de Heer Jezus kom je daarbij. Door te zeggen, Heer Jezus, dank u wel dat u dat werk aan het kruis voor mij wilde doen. En dat u voor mij zo ver wilde gaan om mij vrij te maken. Om mij voor altijd van mijn schulden, van mijn zonden verlost te laten zijn. Wie staan er nou meer bij? Zijn dat alleen de mensen die vandaag de dag de gemeente vormen? Nee, dat kun je niet eens zeggen. Want ook alle oud-testamentische heiligen, die worden daarbij gerekend. Is dat dan allemaal hetzelfde, Israël en de gemeente? Nee, dat is niet hetzelfde. Daar gaat het mij niet om. Het gaat er daarom dat allen die deel hebben aan de eerste opstanding, dat die daar zijn. Jij hoort erbij als je gelooft in de Heer Jezus. Maar ook, zal ik een paar noemen, David, Daniel, Abraham. Horen die dan bij de gemeente? Daar gaat het niet, even niet om, maar die zijn daar wel. Die zijn als de Heer Jezus, de doden die in Christus zijn, oproept, dan worden ook zij meegenomen en daarheen gebracht. De tweede categorie die gaat zingen in de Bijbel, dat hadden we de vorige keer. Dat is in Openbaring 14... En die zongen een lied en dat zijn die 144.000. Waar komen die vandaan? Uit de 12 stammen van Israël. 12.000 uit die stam, 12.000 uit die stam en uit die, 144.000. Hé? Hey? En Abraham zong al mee? Ja, dat zijn de ontslapen heiligen. Maar Israël heeft een hele speciale plek, een hele speciale toekomst in Gods heilsplan. En dat wordt hier ook opnieuw onderstreept en getoond, dat die mensen die dan daar, die 144.000 die daar zullen zijn, uit die 12 stammen van Israël komen. Die komen dus niet uit Nederland. Ook niet uit Zambia. Uit Israël. Gods speciale bedoeling met Israël is uniek. Israël is uniek. En nu komen we een derde groep tegen. Die daarbij, die glazen zee, daarover ga ik straks iets zeggen. Of op die glazen zee staan en die het lied van Mozes en het lied van het lam zingen. En dat blijken de gelovigen te zijn die in de grote verdrukking tot geloof komen. En die het wagen om te zeggen, we willen dat getal 666 niet op onze voorhoofden of op onze rechterhand. En die het de moeite waard vinden om te zeggen, nou dan kost het maar onze kop, maar we bukken niet, we gaan niet mee. En ze werden gedood, omdat ze niet meegingen met de hectiek van de tegenstander. En die overwinnaars, overwinnaars over het beest en over het getal van zijn naam, die overwinnaars staan hier in hoofdstuk 15 bij de glazen zee. Een derde categorie. Ik wil daarmee behoorlijke dingen zeggen eigenlijk. In de eerste plaats dit. De gemeente is niet simpel de voortzetting van Israël. Dat is mij wel zo geleerd vroeger, maar dat klopt van geen meter. Sorry hoor, ik ben een beetje kattig. Dat is niet goed. De gemeente is zo uniek, zo speciaal, dat we eigenlijk allemaal doordrongen moesten zijn van de bijzondere plek die de gemeente heeft in Gods heilsplan. Als de Heer Jezus zegt, ik ga heen om uw plaats te bereiden, tegen wie zegt hij dat dan? Nou, tegen die elf. Ze waren met z'n twaalfen aanvankelijk, maar Judas is weggegaan. Tegen die elf heeft de Heer Jezus gezegd, het is Johannes 14, in de bovenzaal, bij die Pesachmaaltijd, bij die paasmaaltijd, dat bijzondere gezelschap, elf maar, krijgt te horen, ik kom jullie halen. Niet, ik kom terug hier in Jeruzalem en ik zal even orde op zaken stellen. Ik zal al die vijanden even weggooien en ik zal jullie matsen of ik zal jullie zegenen extra. Nee, ik kom jullie halen en ik wil dat jullie bij mij zijn. De Heer Jezus praat over de opname van die elf. Die worden hier weggenomen. Die gaan hier vandaan. Nou, dat is de eerste aanduiding van de opname van de gemeente. Pak hem maar. Als u het wilt. U ziet het. En als de Heer Jezus iets verder gaat, op dezelfde locatie, in dezelfde tijd, in dezelfde avond, openbaring, Johannes 17, dan zegt hij, Vader, dank u wel voor hen. Dank u wel voor die elf. Dank u wel voor dat hele bijzondere clubje. Maar het blijft niet bij die elf, want ik bid niet voor die elf, zegt de Heer Jezus tegen zijn vader, maar ik bid ook voor hen die door hun woord in mij zijn gaan geloven. Aha, denk ik, daar hoor ik ook bij. Ik heb door dat woord van Johannes en door het woord van Petrus ook geloofd in het volbrachte werk van de Heer Jezus. En ik mag daarbij zijn, bij dat gezelschap, aanvankelijk elf, zijn die bijgevoegd die door het woord van die apostelen zijn gaan geloven. Die horen er ook bij. En ik wil dat ze bij me zijn. Niet, ik kom straks terug en ze zullen met me heersen. Dat gaat ook gebeuren. Maar ik wil dat ze bij mij zijn, want ik wil ze mijn heerlijkheid geven en ik wil ook duidelijk maken welke heerlijkheid dat is. En zij zijn notabene in de Vader en in de Zoon. Heb je ooit gedacht dat u ingebracht bent in de Vader en Zoon, dat de Vader en Zoon één zijn? Amen. Maar dat u daarin geënt bent, dat u in die Vader en Zoon relatie gestopt bent. Zij in ons. Dat zij slaat op dat gezelschap waar ik het net over had. Over die elf plus jij en ik. Laat ik het maar voorzichtig zeggen. Eenvoudig. Maar dat gezelschap is, zoals de Heer Jezus daar zegt, ik en u, u en mij en zij. Dit gezelschap, dat gaat over datzelfde gezelschap. En zij in ons. Letterlijk de Bijbel. Ik heb dat gisteren vergeleken met een brandnetel. Dat was ik zelf. Dan kun je beter bij weg blijven. Dat is een beetje link. Ik, eertijds duisternis, verloren in schuld. We hebben dat gezongen. Geen rechten, geen aanspraken. Geen enkele benen om op te staan. Ik heb de Heer Jezus mogen leren kennen. Ik ben wel christelijk opgevoed, maar ik kende de Heer Jezus niet. Misschien moet ik zeggen, ik was kerkelijk, maar zonder leven. Leven uit God. En dat is gekomen door de Heilige Geest die in je is. En dat is gekomen omdat ik de Heer Jezus aannam. Omdat mijn moeder in het geloof me daarvan vertelde. Ik heb nog een klein fotootje van haar staan op een kast in mijn kamertje. Ze staat straks vooraan, dat denk ik. Niet om mij, maar ze heeft veel meer gedaan. Leven uit God. En die brandnetel, die is in die geweldige eenheid van de Vader en de Zoon gebracht. Is nu geen brandnetel meer. Voor God pas ik daar. Dat bedoelt Petrus in 2 Petrus 1, dat jij en ik deel, hoort u het goed? Let op, deelgenoten zijn van de goddelijke natuur. Ja, mag je dan nog liegen? Dat is onzin natuurlijk. Nee, wat uit God geboren is, kan niet eens zondigen. Die oude prut van jou, die doet dat van alles. Draait misschien menig iemand nog een rat voor de ogen? Gaat een bepaalde scheve schaats rijden? Of vul maar in wat er dan kan gebeuren. Maar dat nieuwe in jou, dat zondigt niet. Wat het God geboren is, kan niet zondigen. Die nieuwe natuur zondigt niet. Die oude prut van jou, die er ook nog is. En ik ga de eerste zijn om te zeggen dat het wel te degen verkeerd kan gaan. Dat je misschien 5 keer, 6 keer, 2 keer, 1 keer per dag moet zeggen: sorry heer, dat had ik niet moeten zeggen. Dat had ik niet moeten doen. Of misschien ook wel tegen iemand anders heb moeten zeggen. Want dat had ik niet moeten doen. Dat had ik niet zo moeten zeggen. En toch, deelgenoot van de goddelijke natuur. Heb je jezelf wel eens in de arm geknepen en gezegd: ik mag deel uitmaken van de goddelijke natuur? Het is eigenlijk te hoog voor ons. Maar zo bent u wel. U en ik vormen nu dat hele speciale gezelschap. En de Heer Jezus zegt: er komt een moment dat ik jullie ga ophalen. Niet, dan kom ik hier en dan zal ik even Dinxperlo helemaal schoonvegen van prut. En ik kom jullie ophalen en ik ga jullie brengen daar waar ik ben. Dat is niet Israël. Israëls zegen ligt hier op aarde, vierkante kilometers. Aan de Middellandse Zee en verder. Maar daar is hun zegen. Maar uw zegen ligt niet in die vierkante kilometers. Uw zegen ligt in het huis van de Vader. U wordt hier weggehaald, u wordt opgenomen. Dat noemen we de opname van de gemeente. Eigenlijk is het heel eenvoudig. Het staat al in de woorden van de Heer Jezus verankerd. Johannes 14, Johannes 17. En u gaat naar hem en u bent bij hem. Nou, en als u hem ziet, wat gaat u dan doen? Nou, ik weet zeker dat u dat doet wat we vanavond ook gaan zeggen. We gaan zingen. Laten we maar gaan zingen. Niet omdat we het geleuter van elkaar zat zijn. Daar kom je al eerder achter, dat als je wat je allemaal tegen elkaar zegt, dat misschien wel overgeslagen kan worden. Maar omdat je hem ziet en gaan zingen. Zing van het Lam. Dat doen ze daar. En de 144.000 jaar. Maar als wij nu weg zijn, hier weg zijn, hoe gaat het dan verder? Nou, dat wordt het niet makkelijk. Dan breekt hier die grote noodtijd aan, die grote verdrukking aan. Echt waar hoor. Want als de gemeente weg is, de weerhoudende factor, 2 Thessalonicenzen 2, nog een keer 2 Thessalonicenzen 2, als de weerhoudende factor weg is, dan is alle rem ook weg. Dan is, het gaat nu al razendsnel. Ik zal u een voorbeeld geven, hoe het dan gaat. Ik heb het gisteren gebruikt ergens. Er is ooit een moment geweest dat Abraham samen met Isaac een route ging, een berg moest opzoeken die God hem zou aanwijzen. Dat was de berg Moria. En Abraham en Isaac zijn daarheen gegaan en hebben die berg ook natuurlijk gevonden. En zijn uiteindelijk zonder hulptroepen, zonder ezels, zonder bruggetjes naar boven gegaan. Isaac droeg het hout en Abraham droeg mes en vuur om diezelfde zoon van hem, die enige, die unieke, daar was er maar één van, om die ene zoon te offeren. Je zou zeggen, dit is niet meer mogelijk. Dit gaat te ver. Jaren, 80 jaar niet, maar zeg maar 70, 60 jaar gewacht op een zoon, misschien ook wel 80 jaar, en dan toch één zoon krijgen en die ene zoon moet dan geofferd worden op dat altaar. Dat is een geweldige, laat maar zeggen, emotionele beleving. Maar ze gaan samen. Zo gingen die beiden samen. En daar op die berg Moria is een altaar gebouwd en op dat altaar heeft Abraham Isaac zijn zoon gelegd en toen heeft hij een mes willen nemen en zijn zoon willen slachten en toen zegt God: stop! Nu weet ik wie je bent. Nu heb ik gezien wat er in je hart is. Voor Isaac was er een ram in de verwarde struiken en het ram werd geslacht en op het altaar gelegd in plaats van zijn zoon. Abraham noemde die plaats Yahweh Jireh, de Heere zal voorzien. Daar komt Jeruzalem vandaan, het woord Jeruzalem, Jireh Shalom, de Heer heeft voorzien in vrede. kan bijna niet mooi. Daar. Maar nu, wat ik zeggen wil, trek die lijn nu eens door. Als u nu die plaats zou zoeken waar Abraham ooit van zei, Yahweh Jireh, dan komt u uit op de Tempelberg in Jeruzalem. Nu, gewoon letterlijk, geografisch. Want dat is die plek. Heel precies. Heel precies. En daar staat nu, er heeft een tempel gestaan in de tijd van Salomo. Ga ik het nog even over hebben straks. Maar daar staat nu een heiligdom van een andere groep. Ik wil niet katten. Maar u begrijpt waar ik het over heb. En dat wordt bijzonder genoemd. De hele wereld is ervan overtuigd, als er met dat heiligdom daar op die plek iets gebeurt, is er een wereldbrand. Want alles centreert zich op dat punt. Echt hoor. Dat is niet alleen Jeruzalem of het hele land. Dat punt. Daar gaat het om. Dat is brandhaard nummer 1 van de hele wereld. En daar staat nu een heiligdom. En op de heiligdom staat aan de buitenkant een tekst. Heel veel teksten. En één daarvan luidt als volgt. Gewijd, dus dit heiligdom, dat gebouw wat daar staat. Gewijd aan de God die geen zoon heeft. Wilt u het nog sterker? Het kan bijna niet sterker. Waar Abraham zijn zoon gaf. Beeld van God de Vader die God de Zoon gaf. Een vader die zijn zoon gaf, die tot het uiterste wilde gaan. Dat gebeurde op die plek. En nu? Dat doet de tegenstander. Dat is duidelijk het werk van de tegenstander die alles wat te maken heeft met de Heer Jezus ombuigt. Alles. Radicaal alles ombuigt naar ons, naar menselijke dingen toe, maar niet naar hem toe. En nu kijken wij naar deze geschiedenis. Deze martelaren die hebben in de tijd dat er een vreemde God is, in de tijd dat je de naam van de Heer Jezus niet mag gebruiken, in de tijd, christenen, de gemeente is al opgenomen, maar je mag niet meer religieus zijn, het is een andere God. Het is een beest die zichzelf profileert tot God, die van zichzelf zegt dat hij God is. En een beest uit de aarde en een beest uit de zee, Openbaring 13. En een antichrist, dat is die tijd. En in die tijd zijn er mensen die zeggen, en wij zingen het lied van het Lam. Nee, dat kenden ze nog niet, dat moesten ze nog leren. Zeker 506, ik weet niet meer, was dat het goede nummer? Nou, dat lied dat we zo pas zongen, dat nummer. Maar het is maar één nummertje. Ze moesten dat nog leren, maar ze hebben toen nee gezegd. En ik vraag me echt af in hoeverre we nu overtuigd zijn van het geweldige van de Heer Jezus, dat we alles willen opgeven, dat we tot het uiterste willen gaan en dat we alles willen verdragen, lijden om zijns naams wil, zo heet het dan heel plechtig, omdat hij ermee annex is, omdat hij ermee verbonden is. De Heer Jezus, in de tijd van grote ellende en grote nood, grote verdrukking, ja, u bent in de hemel. U kunt zeggen, nou, na ons de zonvloed, nou, dat komt ook. Maar dat is niet een kwestie van na ons. U zegt, wat een bijzondere plek hebben wij die geloven in de Heer Jezus gekregen. Dat we nu daar mogen zijn waar de Heer Jezus is. Dat is niet hier op aarde komen, dat komt ook nog een keer, maar dat is een heel ander thema. Probeer nu eerst eens dit te pakken. Dat er echt verschil is tussen de plannen van God met de gemeente, met u en mij, en de plannen van God met Israël, en zelfs met de plannen van God met alle volkeren, met alle martelaren, met alle volkeren, uit elk geslacht en taal en volk en natie. Daar komen ze vandaan, deze mensen. En die worden ook, omdat ze gekozen hebben in die moeilijke tijd voor de Heer Jezus, worden ze bijzonder beloond. Nou, u zit nu in hoofdstuk 15. Ik wilde dat graag kwijt, nog een keer kwijt, om aan te geven dat het wel heel apart is waar u naar kijkt. Een groot en wonderbaarlijk teken. En er is iets als een glazen zee, Nou, dan gaat de discussie weer losbarsten. Is het de Dode Zee? Is het de Rode Zee? Is het een andere zee? Heeft God daar een soort wonder gedaan? Nou, waarschijnlijk ligt het nog iets ingewikkelder, maar ook wel simpel. Weet u, in de tempel van de Heere van Salomo wordt het wasvat onderstel van 12 runderen, 3 naar het noorden, 3 naar het oosten, 3 naar het westen, 3 naar het zuiden. Steeds 4 keer 3. En die stonden zo met de achterkant naar binnen toe, met hun voorkant naar buiten. Ze straalden dus uit, dit heeft te maken met alle windrichtingen. Uit elk geslacht en taal en volk en natie. En die hele bijzondere bak die erop lag, 2000 bat, ik weet niet hoeveel liter precies, maar een behoorlijke hoeveelheid, wordt de zee genoemd. In de schrift. Niet door mij, maar staat gewoon. Nakijken, zal ik een tekst noemen. U leest het maar in 2 Kronieken 5, vers 12 tot en met 14. En 2 Kronieken 5, 12. Maar ook meerdere plekken. De zee. En ik denk dat u hier, als hier over een glazen zee sprake is, spiegelend, alsof het vuur vermengd is, het wasvat in de oude tabernakeltijd was al gemaakt van de spiegels van de vrouwen. Dat waren koperen spiegels, dat waren stukjes koper, plaatjes koper die gepolijst waren. En glas bestond nog niet in die tijd. Dat moest nog komen. Heeft veel en veel later is dat gekomen, glas. Maar dit gebruikte men toen als spiegel. Een wasvat gemaakt van de spiegels van de vrouwen. Een koperen wasvat. Dat was een heel kleine, in verhouding een heel kleine hoeveelheid water. Maar nu, de zee. Ik denk dus dat je hier op een plek duidt waar destijds de zangers stonden. Hoort u het goed? Toen de tempel van Salomo werd geopend, stonden er 120 priesters te trompetten. Die hadden 120 trompetten bij zich. Nou, een tamboer en metre korps van je welste. Maar zonder tamboer, zal ik maar zeggen. Maar geluid. 120. En de Bijbel vertelt u dat al die sjouwers, die ooit de tabernakel, die balken getild hebben, gedragen hebben, door de woestijn hebben getransporteerd, vele duizenden levieten, die continu bezig waren met het transport van de tabernakel, denkt u maar eens aan, 40 jaar van de ene plek naar de andere plek. Ze hebben ergens wel eens een jaar gestaan, maar ook wel eens een paar dagen gestaan. En dan ging het weer verder. Al die sjouwers waren in één klap werkloos toen de tabernakel in Silo werd neergezet. In het noorden van Israël, een beetje in Galilea-achtig. Want die tabernakel is nooit meer verplaatst. Die mensen waren in één klap werkloos. Toen heeft God een plan bedacht. Dat heet vandaag outplacement. Dat is een term uit de zakenwereld. Dat betekent dat je herscholing of omscholing krijgt. Dat er dus een nieuw programma wordt binnengebracht. Die levieten, duizenden, werden omgeschoold tot, u weet het al, hè, zangers. Er zijn heel veel gelovigen, duizenden. Er komt een moment dat het sjouwen voorbij is. Dat je niet meer hoeft te tillen en niet meer hoeft te dragen. Dat je gedragen wordt. En dat je gaat zingen, omgeschoold tot zangers. Dit is alleen al prachtig om te overwegen voor jezelf. Dat er een moment gaat komen, misschien zegt u, ja, ik zing niet zo goed, maar nou, dat komt allemaal goed. Dat komt in orde, hoor. U zingt ook zuiver en goed. Want van die levieten wordt gezegd dat ze vol, hoort u het goed? Van die levieten die omgeschoold waren, en werden, wordt gezegd dat ze volleerd waren in het lied van God. In het lied van het Lam. En in het lied van Mozes. Volleerd. Mijn vader heeft gepoogd om mensen een beetje zangles te geven. Hij heeft mij nooit onder handen genomen, dus het is niet gelukt, maar hij heeft wel zijn best gedaan met zangkoren. Zou je nu durven zeggen, heel gewoon, wat mooi hè. En deze mensen die uit die hele moeilijke druktijd, ik noem het druktijd, grote verdrukking komen, die worden daar ineens massaal als een zangkoor neergezet. En waar stonden vroeger die zangers in de tempel van Salomo? Nou, daarbij, dat was wat. Daar stonden ze. Dus het is niet zo vreemd dat die glazen zee een connectie heeft met de koperen zee waar Salomo over spreekt. Nou, we kunnen in discussie gaan, maar het maakt niet zoveel uit of we nu de locatie precies kunnen duiden, dus waar het dan op de vierkante meter nauwkeurig zou zijn gebeurd. Maar het is wel zo dat ze daar, waar de tempel is, ook op hoofdstuk 5, die gaat wel even open, waar de verloste mensen zijn en die dan een geweldig lied gaan aanheffen. Welk lied? Nou, het lied van Mozes en het lied van het Lam. Het lied van Mozes, klein stukje. Exodus 15, dat is het eerste lied in de Bijbel. En Openbaring 15 is het laatste lied in de Bijbel. Ezelsbrug, eerste lied, laatste lied. Exodus 15, Openbaring 15. Maar u weet wat ik bedoel. In Exodus 15 zijn ze net door de Schelfzee gegaan en ze zijn aan de andere kant terechtgekomen. Toen, vers 1, zongen Mozes en de Israëlieten dit lied voor de Heere. En ze zeiden, ik wil zingen voor de Heere, het lied van Mozes. Want hij is hoog verheven, het paard en zijn ruiter heeft hij in de zee geworpen. De Heere is mijn kracht en lied, hij is mij tot heil geweest. Dit is mijn God, hem verheerlijk ik. De God van mijn vader, hem roem ik. Een stuk overslaan, vers 13, u leidde hen, dat is het volk Israël toen, u leidde hen zachtkens door uw kracht naar uw heilige woning. Dus dat zingen daar aan de oever van de Schelfzee wordt eigenlijk verplaatst, al door de tekst, in de tempel, in uw heilige woning. Hier in de hemel ook. Nou, Mirjam reageert erop met de andere dames, zusters, en die hebben als een soort refrein iedere keer meegezongen, samen het paard en zijn ruiter stortte hij in de zee. Maar hij leidde hen zachtkens door zijn eigen kracht naar zijn heilige woning. En het is zo bijzonder. Misschien kun je een keer dat lied Exodus 15 gaan lezen voor jezelf en tot de conclusie komen, dat is wel een heel mooi lied om te zingen ook. Ik weet niet of er goede muziek op is, maar dat is een tweede. Feit is, het lied van Mozes en het lied van het Lam, want dat hebben we ook gelezen. Wat ook zij zeggen, we hebben alles te danken aan het Lam dat geslacht is. Ook de 12 stammen uit Israël, die 144.000 verzegelden, die daar staan, hebben alles te danken aan het Lam dat geslacht is. Waarom mag ik dat zeggen? Nou, omdat al eerder deze grote schare die niemand tellen kan, aangeduid werd. En ze hebben palmtakken in hun handen. En ze zwaaien daarmee alsof het Loofhuttenfeest is, want dat wordt daar voorgesteld. En we hebben alles te danken aan het Lam dat geslacht is. Alles te danken aan het Lam dat geslacht is. En ze hadden een bundeltje bij zich. Vandaag heet dat een lulaf, maar vergeet dat woord maar. Daarmee zwaaiden ze en wilden ze de Heere de eer geven en de glorie geven. En hier heb je ze. Ze staan op dat plekje waar de tempel binnenkort open gaat. Vlak voor de ingang van de tempel zou ik dus nu durven zeggen. En ze geven God de eer en ze zeggen, en u... Ze zongen het lied van Mozes en de dienstknecht van God en het lied van het Lam. Met de woorden groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, Heere. Almachtig God, rechtvaardig en waarachtig zijn uw wegen. Koning van de volkeren. Zij hadden te maken met de volkeren die hen onderdrukten. Met het beest uit de zee, met een beest uit de zee, dus uit de aarde. En daar hadden ze net mee te maken. En omdat ze het getal 666 van dat beest weigerden, zaten zij klem, werden ze gedood, werden ze martelaren. Maar u bent de koning van de volkeren. Niet die grote mond daar op aarde. Op dit moment, even heel letterlijk, dit visioen in de hemel speelt zich af op het moment dat op aarde nog die boze machten bezig zijn te regeren en ook nog zeggen dat ze alle macht hebben. Wie zal u redden uit mijn hand? Wie zal u verlossen? Dat is die tijd. En zij mogen zeggen, met het lied van Mozes, die zag dat alle Egyptenaren in één keer verdronken, in één keer weg waren. Er blijft wat anders over, namelijk diep en diepe respect. En wie zou u niet vrezen, heren, in uw naam niet verheerlijken? U alleen bent heilig, want alle volken zullen komen en u aanbidden. Er komt een moment dat alle mensen zullen zeggen, Jahwe, de enige, de Heere, de enige. En het lam dat geslacht is, de toorn van het lam komt nu straks, maar ook de zegen van het lam. En daarna gaat de tempel, in de hemel gaat de tempel van de tent van de getuigenis open. Nou, dat is een hele bijzondere uitdrukking. Je moet je dus voorstellen dat het in de hemel is. En we hebben nooit eerder gehoord dat er ook nog een tempel in de hemel zou zijn. Er is een tempel op aarde, is een tabernakel geweest, is nog een tweede tempel geweest ooit in de tijd van Ezra en Nehemia. Maar dit, ja, dit is apart. Een tempel in de hemel. En het boek Openbaring was al eerder aan het duiden met deze, want in hoofdstuk 11 hadden we al, hoor, een keer, maar misschien is dat al lang geleden. 11 vers 19 zegt, ik wil het even voorlezen, en de tempel van God in de hemel werd geopend, dus dat is dezelfde uitdrukking, hè? De tempel van God in de hemel werd geopend. En de ark van zijn verbond werd zichtbaar in zijn tempel. Nou, daar, toen we daar aan toe waren, een poos terug, hebben we gezegd, misschien is dat het wel, want de ark is weggehaald uit de tempel en door Jeremia verstopt, zegt men, en die moet dan ergens in een catacombe staan onder Jeruzalem. Daar zou een van de onderaardse gangen een plek zijn waar die tempel staat, waar die ark staat. Maar hier staat dat de ark in de hemel is. Misschien heeft God hem naar de hemel getild. Hij kan dat zonder een raket. Het is maar dat u het weet. Hij kan dat. Maar ik laat dat los. Die discussie is ook weer een soort side issue. Dat is wel interessant voor mensen die bestuderen. Maar gaat het daar nu om hoe dat ding daar gekomen is? Nee, dat is niet aan de orde. De vraag is, toen de ark van het verbond daar stond, in hoofdstuk 11, toen was er nog genade. Maar van de ark van het verbond wordt nu de tempel weer open gaat, niet meer gesproken. Met andere woorden, de genadetijd is voorbij. Er is geen genade meer. Want het verzoendeksel, hetzelfde woord, is genadetroon. Genadetroon. Daar werd het bloed op de grote verzoendag gesprengd. Op dat deksel, op dat verzoendeksel dat op de ark van het verbond lag. Maar die tijd is voorbij. En nu gaat de hemel open. En nu komen uit die tempel mannen, engelen, in witte gewaden met een gouden gordel. Ze komen uit de tempel. Het is alsof de cherubijnen uit de tempel komen. De cherubijnen waren daar in de tijd van Salomo, allemaal cherubijnen aan de wand. Maar ook bij de tabernakel al, op het verzoendeksel, cherubijnen. En op het voorhangsel tussen heilige en heilige der heilige, cherubijnen. Het is alsof ze ineens personen worden en uit die tempel komen. Het is alsof die cherubijnen die altijd afgebeeld waren, nooit eigenlijk zichtbaar werden voor de buitenwacht, die kwamen naar buiten en die hebben dezelfde kleding aan als de Heer Jezus in Openbaring 1. Als hij verschijnt aan Johannes op Patmos, is hij in dezelfde kleding, ook met een gouden gordel en een wit gewaad en linnen. Het is alsof de cherubijnen uit het heiligdom naar voren komen, naar buiten komen. Nog een keer, hoofdstuk 11, was er nog een genadetroon, was er nog een ark van het verbond, maar er is hier niet meer sprake van een ark van het verbond. Ze komen daar buiten. En ze krijgen van een andere cherub, een van de dieren, dat zijn cherubijnen, die levende wezens. Ja, dat is een moeilijke, want wij praten over die dieren, maar dat zijn geen dieren. Slechte vertaling, de vier dieren, weet je wel. Alsof je dan moet denken aan kalf, aan rund, aan kameel en aan ezel of zo. Het is de vier levende wezens. Dat zijn die cherubijnen, cherubs, die altijd annex zijn, verbonden zijn met de heiligheid van God en met de toren van God, met wat God aan heiligheid is. Er zijn altijd cherubijnen bij, altijd, de hele schrift door. Natuurlijk was het heilige der heiligen, een en al heiligheid. En het heilige, andere deel van de tempel ook, allemaal cherubijnen. Het is alsof ze nu loskomen van die tempel en naar buiten die tempel komen en uit de handen van een van die dieren, cherubijnen, schalen krijgen die oordeel brengen. En dat oordeel wordt uitgegoten vanaf hoofdstuk 16 op de aarde. Dat is nu nog niet zo, ze krijgen het wel. U ziet het hier gebeuren. En die troon van God, die wordt vervuld, die tempel wordt vervuld met de heerlijkheid en met de glorie van Yahweh zelf. Nou, daar kunt u maar één ding bij bedenken. En dat is als de tabernakel klaar is, ooit door Mozes gebouwd, in Exodus 40, dan wordt dat huis helemaal vol met de heerlijkheid van God. En Mozes kan niet eens naar binnen gaan. En als Salomo zijn tempel opent, dan is hij vol met de heerlijkheid van God en ze kunnen niet eens naar binnen gaan. Niemand kan daarin doordringen. En nu wordt die heerlijkheid van God ook binnengebracht, gezien. De blokkering voor anderen om naar binnen te gaan, het is voorbij. De tijd is over. U en ik, voor alle zekerheid wil ik het er kwijt, zullen straks gezien worden als het nieuwe Jeruzalem van God uit de hemel neerdaalt. En één ding, één regeltje uit die hele opsomming die in Openbaring 21 staat, is: en in haar midden was geen tempel. Een tempel is altijd een soort tussenstation, tabernakel, tempel, een soort tussenstation tussen hier en straks. Dat staat ertussen. Maar als we straks dat nieuwe Jeruzalem samen vormen en uit de hemel neerdalen, dan is er voor jou en voor mij geen tussenstation meer. Dat spoort natuurlijk met wat ik al aan het begin zei. U bent deelgenoot van de goddelijke natuur geworden. Er is niet meer een soort opstapje nodig, een soort intermediair nodig om u daar te brengen. Want u bent daar. U geniet daar. Hier wordt ook duidelijk dat de glorie van God, de glorie van Yahweh, de tempel gaat vullen. Niemand kan tussen beide komen. Ik heb toen we hoofdstuk 11 al gezegd dat het voorbeden doen voor ook al niet meer kan. Maar u kunt de troon van de genade niet meer bereiken. Zal ik maar zeggen, nee, dit klinkt een beetje raar, maar ik wil zo graag duidelijk maken dat God nu op het punt staat om zijn laatste oordelen uit te gieten over deze wereld. Dat duurt niet meer zo lang. En iedereen voelt aan dat die oordelen rechtvaardig zijn. Dat het niet anders kan. Dat het zo verknipt is, veel te lief, zo verknoeid, dat er alleen maar oordeel kan volgen. En de enige optie voor wie dan ook is de Heer Jezus. En over hem mag je niet meer praten. Je mag het over God hebben, dat heb ik 20 keer geroepen. Maar als je het over de Heer Jezus hebt, heb je een probleem. Probeer het maar. Echt ook in de taal van je buurman, van de familie, bij de verjaardag. Over God praten, dat gaat nog. Ja, God, ja, ja. En ik heb toch een eigen mening, ik heb mijn eigen idee, ik heb mijn eigen idee over God en over Gods dienst. Maar als je het over de Heer Jezus hebt, als de enige optie, ja, dan ben je natuurlijk hartstikke rechts of links of nou ja, seniel waarschijnlijk, helemaal stom. Maar wie is nu zo akelig dom om te zeggen dat er maar één optie is? En de redeneringen vliegen u om de oren. Er is onder de hemel geen andere naam gegeven door de welke wij behouden moeten worden. Er is geen andere naam, daar zong u van, geen andere naam dan de naam van Jezus. Er is niemand anders die redden kan. En juist die ene, die wordt verworpen. Die ene is toen hij hier kwam, verworpen. Ze hebben met hem gedaan wat ze wilden, maar ze hebben hem niet gewild. U hebt niet gewild, zegt de Heer Jezus tegen Jeruzalem. En vandaag is dat precies zo. Kijkt u nu naar dit stukje, dat in de toekomst, zelfs uit die enorme moeilijke tijd van grote verdrukking, mensen komen die daar zullen staan, waar de tempel des Heren is, met die glazen zee, ik denk nog steeds aan Wasvat, ik denk nog steeds aan de zee, en daar werden toen de trompetten gezien, daar werden toen de zangers gezien, volleerd in het gezang God. Nou, daar zingen ze. En u zingt, als u het lam ziet, staande als geslacht. Het lied van het lam en het lied van Mozes, de overwinning is van hem. Het lied van de Heer Jezus, hij heeft het gedaan. En het lied van Mozes is, de vijand is totaal verslagen. Dat zijn de beide elementen van wat er hier gebeurt. En eigenlijk zouden we dit over moeten nemen en ook vandaag moeten durven zeggen, Heer Jezus, dank u dat we u hebben leren kennen. We zijn zo blij met u, Heer Jezus. Dan bedank hem dan, alsjeblieft, voor het geweldige van hem. Het lied van het lam, u hebt het gezongen. En andere lieden zeiden dat ook al iets eerder, zo pas. Maar u hebt het gezegd. Nou, geloof dat als een kostbaarheid in uw hart. Leg dat weg en praat daarover, zing daarover. Laat dat horen. Want de mensen om u heen zeggen, nou, je moet maar niet over Jezus praten, want dan krijg je gedoe met de buren en dan krijg je gedoe met alle inboorlingen die hier naartoe zijn gekomen. Van mij zijn ze welkom. Iedereen die hier wil komen, welkom. Maar ze moeten me niet vertellen dat ik moet ophouden met te praten over de Heer Jezus. Want dan gaan zij over een schreef, ze gaan zij over een grens. Wij hebben mogen vertellen van de Heer Jezus, en vroeger was dat heel gewoon. En langzaam maar zeker, heb dat weg. In de kerk horen ze wel over God, maar niet meer over Jezus. Ik ben een beetje te algemeen, dat weet ik wel. Maar een beetje te scherp misschien. Maar ik wil zo graag duidelijk maken wat ik bedoel. Je kunt ook met alle Joodse mensen in contact komen. Maar het gaat heel lang goed als je het over God hebt, over Yahweh hebt. Maar vanaf het moment dat je het over Jezus hebt, dan krijg je een probleem. Het is altijd hetzelfde. Want ja, die willen ze niet. Dat is werkelijk de enige optie. En het is heel raar dat de hele mensheid onder de duisternis is gekomen, in de duisternis leeft, duisternis was, eertijds was u duisternis, het was alleen maar donker, dat al die mensen die tot het licht van de Heer Jezus kunnen komen, hartstikke blind zijn, net als die blindgeborene, maar u denkt, ik red het nog met de oogarts en met een brilletje. Maar ik bedoel wat anders, geestelijk blind, je ziet het niet. En je hebt hem, het licht der wereld, nodig. Je zegt, maar dat willen we niet. En dat is toen de Heer Jezus kwam het geval geweest, en dat is nu het geval, en dat zal straks helemaal het geval zijn, als er niemand meer wat mag zeggen over de Heer Jezus. Maar je ziet dat nu al gebeuren, je ziet er nu al die kant op gaan. En daarom is Openbaring 15 belangrijk voor jou en voor mij, om nu alvast te zingen van de Heer Jezus en te vertellen van de Heer Jezus. Geen andere naam dan de naam van Jezus. Het is een oud lied uit de Glorieklokkenbundel, geloof ik. O zoete naam. Dat prachtige lied. Iemand bij ons in de gemeente zong dat altijd. Ik schitterend. Maar het is de Heer Jezus, lieve broeders en zusters. En als u hem in uw hart hebt, koester dit dan. En als straks deze mensen die het zo moeilijk hebben gehad, dit gaan zeggen en dit gaan zingen, wat gaat u dan doen als u in de samenkomst bent? Gaat u dan zeggen, nou, het was wel een beetje vals vanmorgen. Of de muziek was te hard, of het deugde niet, of het ritme was niet goed, of de toonhoogte. Enfin, ga maar door. Dramt u over al die uiterlijke dingen die er ook weer niks toe doen. Weer zo'n hele rij opmerkingen waar je niks aan hebt. Maar hoe zing jij dan? En zing je nog wel eens? Ik heb heel vaak het voorbeeld gebruikt van de kloosters, van één klooster, daar zaten monniken in, en die zongen elke dag. Het hoorde nergens op, vond men, toen er een muzikale monnik intreden deed, ook bij de club wilde horen. Maar die hoorde daar niet wel gelijk omscholing. Heeft hij gedaan. Want nu was er echt een professional. Dat is gebeurd. En toen komt een engelenbezoeker en die zei, zingen jullie nog wel eens? We horen jullie niet meer. Het was heel mooi geworden. Als u begrijpt wat ik bedoel. Je kunt het zo professioneel doen, dat ze het in de hemel niet meer horen. En mijn eigen schande, ik wou een zuster bij ons in de gemeente ooit daar ergens ginds een beetje zachter laten zingen, want ze zong vreselijk hard en vals, echt hoor. Ja. Nou, toen zei ik, denk, nou, misschien kun je iets zachter zingen, hè? Een beetje meer timide. Beetje, nou, dat had ik niet moeten zeggen. Ik zing het niet voor u, ik zing het voor meneer. Boom. Je weet het nooit weer. Ja, maar je hebt gelijk, man, je hebt gelijk, wat maakt het uit? Dat was zo. Maar jij en ik dan, nu we dit voor ons hebben, zingen we nog? En van wie zingen we? Nou, niet over mij en ook niet over ons en ook niet over onze club, maar over hem die het allemaal verbracht heeft. En over de God die rechtvaardig is en die uiteindelijk de koning der koningen, de Heere der Heren is, de koning van de natieën, van de volkeren zal zijn. Van hem zingen we. De Heere zegene u. Amen. Vader, dank u wel voor Openbaring 15. Ik wil u danken dat u ons nabij wilt zijn en ons ook leiden wilt en ook dit stukje in onze harten wilt leggen. Door uw Heilige Geest wilt u dat doen en het ook verder uitwerken en verder een bedoeling laten zijn in onze levens, zodat we er echt mee verder kunnen en ook verder komen in onze geestelijke ontwikkeling. We willen u danken, Vader, dat we mogen bidden voor uw vele mensen die onder een soort bedekte prediking leven, die niks meer horen over de Heer Jezus. Er zijn er heel, heel veel van. Ik wil ook vragen dat er lichtstraaltjes doordringen op de een of andere manier. En misschien mag het ons getuigenis zijn. Niet onze preken die hen bij onze club moeten voegen, maar onze getuigenissen die spreken van het lam dat geslacht is. Vader, wilt u wijsheid geven om daar ook in liefde en in genade en in wijsheid mee om te gaan. Ook met die mensen, ook met mensen uit andere culturen die hier zijn, die hier wonen, die misschien wel op het verkeerde been gezet zijn door theologieën, door allerlei ideeën van vroeger of later, maar die ook de Heer Jezus nodig hebben. Ze hebben hem nodig. We willen u danken, Vader, dat u door uw Heilige Geest werkt en dat we nog iets mogen vertellen. We mogen daarvoor bidden, we mogen daar ook iets in doen misschien. We willen u vragen ook om lectuur te zegenen, dat daarover gaat en in die richting werkt. Om gesprekken te zegenen die er zijn. We danken u dat we ook voor elkaar, voor de gemeente mogen bidden. Dat de gemeente nu een plek is van een soort zangkoor met trompetters bij het wasvat, de reiniging des waters door het woord. Dat we daar nu al oefenen voor straks. De levieten waren toen volleerd in het lied van God. Dat zijn we niet, maar we willen wel graag die plek hebben. En de gemeente zien als een bijzondere locatie om de Vader en de Zoon te prijzen door uw Heilige Geest. We willen u danken dat u dat doen wilt. En we dragen elkaar aan u op, ook voor de rest van deze dag, voor de rest van de tijd, ook voor een volgende ontmoeting. We danken u dat we voor elkaar mogen bidden. En u wilt ons met uw bijzondere zorg en zegen omringen, totdat de Heer Jezus komt. Amen.